Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is het land van Wierden.
Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
Met Wierden en Robert Ophorst.
Donderdag 8 juli is het. We gaan het vandaag onder andere hebben over de stijgende coronacijfers. Moeten we ons daar nou zorgen om maken of niet? We gaan het hebben over de vraag hoe toegankelijk onze gemeentes eigenlijk zijn. En dan specifiek voor mensen die minder valide zijn.
Ja, je moet eigenlijk zeggen mensen met een beperking.
Mensen met een beperking, excuus. We gaan het hebben over de Britten. Want die hebben een fors pakket aan ingrijpende maatregelen aangekondigd voor het asielbeleid. De vraag is, kan en moet Nederland daar iets van leren?
Zeker.
Toch even om te beginnen, Wiert, want het is een beetje een gekke week. Die toch ook voor een groot deel een teken staat van de aanslag op Peter R. de Vries.
Ja.
Misdaadverslaggever Peter R. de Vries is neergeschoten en ligt zwaar gewond in het ziekenhuis.
En zoals u weet is vanavond Peter R. de Vries neergeschoten in de Lange Leidse Dwarsstraat.
Een aanslag op een moedige journalist. En daarmee een aanslag op de vrije journalistiek.
Dit is echt gewoon weer in het hart van onze rechtsstaat, maar ook van onze samenleving. We kunnen dit niet accepteren.
We willen toch heel graag onze ontsteltenis kenbaar maken voor de verschrikkelijke aanslag gisteren op Peter R. de Vries. We zijn zeer ontdaan hierdoor en wij wensen alle die hem dierbaar zijn heel, heel veel sterkte vandaag en in deze moeilijke tijden.
Nou ja, vooral jullie hebben daar natuurlijk hier op de redactie veel van meegekregen. Met die hectiek. Ook onze eigen collega's worden natuurlijk ook al jarenlang bedreigd en beveiligd. En Peter R. de Vries is natuurlijk voormalig collega hier. Mm-hmm. Dus dat heeft op de redactie natuurlijk ook wat een en ander teweeg gebracht.
Ja, nou absoluut. Ja, ik was zelf dinsdagavond toen het gebeurde niet. Niet op de krant, maar wat ik begreep was het inderdaad hectisch. Maar de hectiek zit hem dan vooral in het feit dat er een groot aantal krantenpagina's te 11 uur wordt omgegooid. Eindredacteuren en vormgevers natuurlijk heel druk zijn om alles passend te maken. Ja. En in de goede vorm te gieten. En tegelijkertijd stroomt de website natuurlijk ook vol met nieuws. Verslaggevers zelf weten wel goed wat ze moeten doen. Het is natuurlijk ook niet zo ingewikkeld wat voor soort verhalen je moet en wil maken. Dat zie je ook. Hè. Alle kranten hebben eigenlijk hetzelfde soort achtergrondverhalen. En dan is het eigenlijk gewoon vooral zaak om het laatste nieuws te hebben. En ook als eerste, want daar werk je toch voor bij de Telegraaf.
Verbazend was wel dat in de talkshows en zo allerlei necrologieën eigenlijk werden geformuleerd. Hè. Dat je de indruk kreeg dat hij al was overleden. Mensen die in de verleden tijd begonnen te praten en zo. Dat toch wel heel naar, vind ik.
Ja, dat is ook zo. Maar dat is ook lastig natuurlijk, omdat dat is inderdaad.
Ja. Maar goed, in een brede kader moeten we dit natuurlijk zien. En dan kom je bij de verontrustende vraag in hoeverre die ondermijning van de rechtsstaat in Nederland. En Nederland als narco-staat, wat al heel lang geleden, notabene herinner ik mij, door Chirac ooit, de toenmalige Franse president, werd gezegd. Hè, die beschouwde Nederland destijds ook als een narco-staat. Nou, je had ze hier moeten zien, de politici. Ja, die stonden allemaal met de hakken in het zand van nou, dat kon niet waar zijn en zo. En dat is natuurlijk gewoon wel het geval. En wat mij dus heel erg verontrust is, ten eerste dat een deel van de beleidsmakers nog altijd wegkijkt. Dat een ander deel, vooral van de wetenschappers, hè, de criminologen en dergelijke, altijd weer komen met de bagatellisering. Zo van ja, hè, deze jongens komen ook uit moeilijke milieus, komen uit eenoudergezinnen. Zijn daardoor ontvankelijk voor een paar duizend euro. Leggen ze iemand om en dan moeten wij als samenleving iets aan gaan doen. Hè. Terwijl al dat soort maatregelen in het verleden heb ik gewoon helemaal geen resultaat gehad. Ik zag nu weer ook iemand op tv die zegt, ja, maar goed, het welzijnswerk in die wijken is ook helemaal naar de knoppen. Dus dan krijg je zoiets. Ik wil best geloven hoor, dat een mix van maatregelen noodzakelijk is. Dus zowel harde maatregelen als zachte maatregelen. Dus het weer opzetten van die jeugdzorg en het jongerenwerk. Maar, kijk, dat gaat niet het gewenste resultaat hebben. En Nederland begint in mijn ogen, dat heb ik ook op Twitter gezegd, steeds meer te lijken op Rusland in de jaren 90, waar ik 10 jaar lang woonde. Juist in de jaren 90, toen de maffia daar de staat overnam. Dat was zichtbaar op straat. Het was niet zo dat je, hoewel mijn toenmalige schoonmoeder, die is ooit nog echt in zo'n shootout terechtgekomen, die zou bij ons komen oppassen op onze dochter, die toen net geboren was. En die kwam, destijds had je nog geen mobiele telefoon, dus die kwam echt een uur of anderhalf uur te laat, omdat ze bij een metrostation was opgehouden, omdat daar net 2 rivaliserende gangs op elkaar aan het schieten waren. Dus die burgers die moesten allemaal in dekking. En toen het aantal doden hoog genoeg was, kon ze weer in de metro naar ons komen. Dus dat was een beetje de sfeer in die tijd. Hè. Je zag gewoon Moskou letterlijk worden overgenomen door Tsjetsjenen, Armeniërs, Georgiërs, mensen uit de Caucasus vooral. Maar goed, die hadden hun eigen etnische bendes. Hè. En ik herinner me, ik werkte toen voor Elsevier, toen ben ik eens bij Hendrik Jan Schoof, was destijds de hoofdredacteur, op bezoek gegaan. En die vroeg aan mij, van wat denk jij nou wat het opengooien van het Oostblok en van die voormalige Sovjet-Unie voor gevolgen gaat hebben voor ons, voor de westerse landen? Ja, toen zei ik al, joh, als wij in het Westen, maar ik sprak toen over jullie natuurlijk, die criminaliteit gaan importeren met de wreedheid en de totale nietsontziendheid en totaal gebrek aan geweten, dus totale gewetenloosheid, die zich op dit moment ontwikkelt in Rusland, nou, dan hebben jullie helemaal de handvaten niet en ook niet de mentaliteit en niet ook de psychologie om daarmee om te gaan. En ik hoopte destijds dat het Westen dit zou zien en dat onze veiligheidsdiensten en ook gewoon de mensen die de operators in dat veld, dat die toch wel de internationale blik zouden hebben en ook wel de hardheid zouden hebben en het besef van dat je dit voor zoveel mogelijk buiten de deur moet houden. Maar wie schetst mijn verbazing dat wij dus intern deze mensen ook hebben en hadden of hadden en nu hebben en nu in grote getalen hebben, namelijk die etnische bendes, hè, zoals de Mokromafia, maar natuurlijk ook wat zich daar rond Holleden begaf en zo. Maar dat we dus nu gewoon dit type mensen op grote schaal in Nederland hebben, die profiteren van alle zachte weken delen van onze rechtsstaten, van onze democratie. En die eigenlijk gewoon op een groot deel de macht hebben overgenomen op straat en elders. En dat wij inderdaad, wat ik toen al vreesde, op geen enkele manier hier tegen opgewassen zijn. En dan moet je dus, wil je hier, en wat mij zo ergert, en het ergert natuurlijk iedereen, na die moord op Dirk Wiersum zou je toch hebben vermoed dat de ogen open zouden, eindelijk die ogen open gaan, hè? Bij de machthebbers. Maar goed, toen had je ook Grapperhaus en anderen die allemaal van die geschokte woorden en geschokte speeches, reacties gaven en zo. En die kun je nu leggen als reactie op die van Peter R. de Vries. En in de tussentijd is gewoon niets gebeurd. Het is alleen nog maar verder kunnen woekeren. En kijk, wat er toen in Rusland is gebeurd uiteindelijk, dat is dat die Poetin aan de macht is gekomen, ook om hier paal en perk aan te stellen. Maar hoe is dat gegaan? De veiligheidsdienst, voormalig KGB, de FSB, die heeft gewoon de hen onwelgevallige bendes gewoon opgeruimd en is vervolgens zelf de criminele macht geworden daar. En het enige wat ze gedaan hebben is enigszins de orde herstellen op straat en het publiek duidelijk maken van jullie hebben in ieder geval nu minder te vrezen van die etnische bendes en zo. Die etnische clans, die kunnen niet maar gewoon random gewoon nog mensen overhoop knallen en zo. Maar als het moet, dan doen wij het.
Maar nu hebben ze te vrezen van de staat.
Nu heb je dus een staatsmaffia eigenlijk. En waarvan mensen zeggen, nou ja, we hebben liever dit. Want hier kunnen wij nog in ieder geval binnen functioneren. We hebben nog liever dit met alle ellende van dien dan wat er destijds was. Ja. Want dat was gewoon totale chaos.
Je loopt nu niet zozeer meer het risico in een shootout terecht te komen als je op de metro stapt.
Nee, helemaal niet. Je loopt alleen het risico als je een grote mond hebt en te kritisch bent op de macht, dat je dan zeker als journalist opgepakt gaat worden of in ieder geval tegengewerkt gaat worden. En nu is op dit moment zo de vraag, en dat vond ik ook zo vreemd of zo opmerkelijk natuurlijk weer aan die uitzendingen op die avond dat Peter werd neergeschoten, dat het hier niet over ging. Het ging over dat Wilders, geloof ik, had gezegd dat journalisten tuig van de richel zijn. Of dat Forum voor Democratie wel eens wat zegt over de media. Totaal beside the point, weet je wel. Dat, ik bedoel, hier, dit waar ik het nu over heb, is al decennia eigenlijk gaande. En we staan echt aan de rand, in mijn ogen, aan de rand van de afgrond. Omdat een democratische rechtsstaat heeft maar een beperkt arsenaal natuurlijk aan middelen om hiermee om te gaan. En als dit zo verder gaat, dan moet je gaan denken aan buitengewone middelen. Maar ja, die hebben we niet. Die kunnen we niet inzetten. Zoals Henk Krol die zegt, zet het leger in. Hè? Dat, ik had gisteren even contact met Henk Krol. En die zei, ja, wat ik 2 jaar geleden zei in de commissievergadering. Zet het leger in. Was het maar gebeurd. Maar ja, de democratische rechtsstaat heeft er helemaal geen handvaten voor. Dan moet je allerlei uitzonderlijke wetten gaan schrijven en zo. En daar is natuurlijk in dat soft parlement ook weer helemaal geen meerderheid voor.
Het antwoord was toen ook, hoe ziet u zich... Dat dan, hoe ziet u dat dan voor zich? Moet het leger dan elke schuur opentrekken en elke voordeur van de opentrappen?
Van Torenburg.
Precies.
Ja, goed dat je even gekeken hebt. Ja. Nou, maar dat was dus een heel vervelend naar antwoord van Torenburg. In plaats, en dat zie je nu ook weer, in plaats van dat zij toen. Want even uitleggen wat jij nu zegt. Inderdaad, van Torenburg van CDA, die zei toen: ja, hoe moet het dan? Moet dan het leger vanuit Zeeland optrekken naar het noorden? En dan inderdaad elk huis en elke schuur openen om te kijken of daar bandieten zitten. Wat is dat voor een waardeloos antwoord? Nee, natuurlijk niet. Je zag ook Krol ontploffen. Die werd ook woedend van dit. Wat zijn dit voor domme reacties?
Nou wordt Krol wel snel woedend hoor.
Ja, dat is wel zo. Maar kijk, je moet gezamenlijk... Dit is een maatschappelijk probleem. En je bent gemeenschappelijk verantwoordelijk voor die samenleving. En als er dan iemand komt een probleem oppert, dan kun je daar een beetje constructief op antwoorden. Want we hebben... Onze politie heeft die middelen niet. Dat zag je ook. Hè? Dat is ook zoiets. Zo'n wijkagent die zette een foto op Twitter. Ik weet niet of je die gezien hebt. Van vrouwelijke politieagenten bij die plaats delict. Totaal paniek bij die meiden. Weet je wel, ze stonden een beetje achter elkaar. Paniek, angst in de ogen, geschokte reactie. En die wijkagent die schrijft: ik ben zo trots op mijn collega's. Dan denk ik, ja, oké, prima dat je trots op hun bent. Maar denk je dat dit het beeld zijn dat de Nederlandse politie afgeeft aan de onderwereld? 3 blonde, jonge meisjes die hartstikke bang zijn. En die denken, waar zijn we in godsnaam in terechtgekomen? Weet je, die mokromafia en zo, die lachen zich natuurlijk helemaal slap. Die denken, nou, dit is gewoon een paradijs voor ons. En ik ben niet
mis... Tegelijkertijd moet ik natuurlijk wel zeggen, dat is natuurlijk ook een menselijke reactie. Je, ook bij die agenten zie je de ontzetting in de ogen. En die staan daar wel gewoon met hun poten in
de
modder. En doen gewoon ook volgens mij goed hun werk. Maar tegelijkertijd zag je natuurlijk wel dat binnen een uur... werden de 2 verdachten opgepakt. En dat werd gedaan door een team op de A4 bij de afslag Leidschendam. Ja. Nou, daar zijn ze echt wel van onder de indruk, hoor.
Ja, dat wilde ik net even toevoegen. Want anders krijg ik Mick en John op mijn dak en zo. Kijk, dit is niet mijn dossier. Dit is niet mijn portefeuille. Ik vertegenwoordig hier alleen maar een geluid in de samenleving dat ik om mij heen hoor. En ik kan alleen maar analyseren op basis van mijn persoonlijke ervaringen als journalist in een aantal landen. En dat hier natuurlijk ook de diensten zijn die heel goed functioneren. En dat er natuurlijk delen van de politie zijn die gewoon heel goed functioneren. En wel degelijk die hardheid bezitten die nodig is. En ook de wil die nodig is om dit te bestrijden. Ja. Dit staat natuurlijk buiten kijf. Maar het maatschappelijk sentiment, hè, want ik ben algemeen verslaggever en ik weet iets over het maatschappelijk sentiment. Dat begint natuurlijk, dat neigt wel degelijk hiernaar. En ik zie dat de politiek en de commentatoren en zo, behalve een sentimenteel of een emotioneel antwoord, geen inhoudelijk antwoord hierop hebben. En dat, mag ik zeggen, baart me enorm veel zorgen.
Ja. Mag ik daar nog 1 ding over zeggen? Want eigenlijk heeft de samenleving dat ook niet een inhoudelijk antwoord. Want iedereen is geschokt en vindt het erg. Maar het volgende weekend staat natuurlijk iedereen weer in Amsterdam aan de poeders en de pillen.
Dat begrijp ik ook niet.
Dat willen we ook met z'n allen kunnen doen.
Maar dat massale drugsgebruik, daar begrijp ik ook helemaal niks van. Hè? Dat je, maar goed, dan ben ik heel erg anti-drugs. Maar dat iedereen echt in het weekend zich helemaal volgooit met pillen en andere toestanden en zo. Waardoor inderdaad deze maffia kan floreren. Ja, daar begrijp ik ook helemaal niks van. Maar het is misschien een goed idee om eens een keer Teun Voeten uit te nodigen in de podcast. Want die weet hier alles van. En die weet ook alles over de Mexicaanse drugskartels en zo. Dus misschien moet hij volgende week of zo maar eens komen opdraven.
Bezorgdheid en somberheid in de Tweede Kamer. Want het aantal positieve coronatests loopt hard op. Demissionair minister van Volksgezondheid De Jonge heeft daarom het OMT om een spoedadvies gevraagd. Eigenlijk vooral met de vraag, is het ook echt zorgelijk? Nou, geacht OMT-lid Duk. Maar is het,
nou ja,
is het zorgelijk?
Het is, kijk, ik heb een dochter van begin 20 en die appt mij nu al 2 dagen van met de boodschap, iedereen om mij heen heeft corona.
Ja, zij zit in het studentenleven.
Precies, ze zit in het studentenleven en echt iedereen om haar heen is positief getest. Na dus dat ze zijn gaan dansen met Janssen.
Ja.
Hè? Want Hugo de Jong had gezegd, neem een Janssen-spuit en ga dansen. Ja, die spuit die werkt pas na 2 weken.
Te zeggen dat je dan beter 2 weken even
was
kon wachten tot het vaccin ook werd.
Dus iedereen aan het dansen, iedereen besmet. En nu moeten die kinderen dus weer, of jongvolwassenen heet dat dan, met elkaar overleggen. Oké, wat nu? Gaat het huis weer aan quarantaine? Kan mijn vriendje wel op bezoek komen? Kan ik wel naar mijn ouders? Zijn mijn ouders al volledig gevaccineerd of niet? Dus het is weer een al ellende. En kunnen we wel op vakantie? Want veel van die mensen hebben natuurlijk een vakantie geboekt. En als Nederland code rood of diep rood krijgt, dan krijg je weer te maken met quarantaines, verplichte quarantaines en dat soort toestanden. Dus daar is lichte paniek. Om niet te zeggen af en toe ook enige wel grote paniek. Terwijl mijn eigen dochter notabene al dubbel gevaccineerd is, want die had een bijbaantje in de zorg. Dus dit is helemaal misgegaan. Dit is onvoorstelbaar dat in een beleid dat al zo vaak misgekleund heeft, hè, van het kabinet en de RIVM, dat dit opnieuw zo mis is gegaan onder de hoede van Hugo de Jonge. Tenzij het kabinet nog altijd inzet op groepsimmuniteit. Hè, en denkt, laat die jongeren maar feesten. Laat ze elkaar maar besmetten. Dan krijgen we nog snellere groepsimmuniteit. En dan zijn we eruit.
Ja, want is het inderdaad misgegaan? Want als je naar de ziekenhuiscijfers kijkt, dan voor zover ik weet stijgen die nog niet. Dus de zorg blijft overeind.
Ja.
En dat was uiteindelijk steeds het doel van het coronabeleid. Zorgen dat de zorg het aan kan.
Ja.
En verder is het een kwestie van leren leven met
het virus.
Met het virus in al zijn mutaties.
Heb je helemaal gelijk in. Alleen er zijn 2 dingen. Want dat is natuurlijk zo wat jij zegt. Maar er zijn 2 dingen. Ten eerste dus dat Nederland door al dat getest. Hè, waar Baudet ook zegt. Ja, er wordt gewoon heel veel getest. Dus heb je ook heel veel positieven. Door al dat getest belanden we dus in code rood. En dat heeft dus gevolgen voor de mobiliteit van grote groepen mensen. En ten tweede. En dat raakt toch heel erg vaak ondergesneeuwd. Vind ik vreemd. Des te meer mensen echt corona krijgen of covid krijgen, des te groter wordt het aantal mensen met long covid. Mm-hmm. En daar hoor je steeds minder over. Dat verbaast mij, omdat er toch hele grote groepen zijn, ook jongeren, die hele ernstige klachten blijven houden maandenlang. En telkens als ik zoiets zeg, dan krijg ik wel weer een of andere reactie op sociale media, zo van anderen die zeggen, ja, maar dat krijg je met de griep ook. Van de griep kun je ook langdurige klachten krijgen.
Dat sociale media toch meestal niet plekken zijn waar je reacties krijgt.
Nee, precies. Nee, maar echt, dat is zo'n hardnekkig narratief, zoals het heet. Dat dit gewoon een soort griep is. En dat je van griep ook maandenlang nog gevolgen kunt dragen en zo. Terwijl dat is gewoon niet hetzelfde. Die long-covid kan je echt enorm aantasten. Telkens als ik die verhalen hoor, dan schrik ik gewoon mensen van in de 20, 30 die volledig oud zijn. En die maanden nadat ze ziek zijn geweest, gewoon nog steeds niet kunnen functioneren. Hè. Als ze gaan trainen, dan zijn ze na een paar minuten zijn ze weer volledig buiten adem. Mensen die vroeger echt grote sporters waren en zo. Dat mag niet ondergesneeuwd raken, maar dat dreigt nu wel.
Nee. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat we weten ook dat 1,5 jaar lockdown, semi-lockdown, intelligent of hard of hoe je het ook wil noemen, ook enorme schade heeft aangericht op allerlei niveaus. Ja, ik zie nu ook mensen die dan het roepen en dat vind ik heel begrijpelijk hoor, van kan ik nog op vakantie? Want dat betekent, hè, als wij code rood worden voor het buitenland, dan kunnen we waarschijnlijk niet op vakantie.
Ja.
omdat de kroegen zo nodig vol moeten zitten, kan ik straks niet op reis. Ja, dan denk ik ook van, ja, ik wil het allebei. Ik wil naar de kroeg en ik wil op vakantie. En ik gun die café-eigenaar net zozeer zijn inkomsten als de tour-operator.
Ja, alleen dit land is zo... En Nederlanders zijn zo ontspoord in zekere zin, dat zodra die versoepelingen intraden, er weer op massale schaal gefraudeerd werd met die QR-codes en zo, en met testbewijzen en zo. Omdat mensen kennelijk gewoon niet van plan zijn om zich op een beetje volwassen manier aan bepaalde regels te houden. En dan moet vervolgens de overheid weer optreden en zeggen, oké, dan gooi je de boel toch maar weer dicht, want jullie houden je gewoon niet aan de regels. In heel veel opzichten is het zo'n merkwaardige bevolking. Hè, die en ten eerste vaak dingen het gevaar ontkent. Hè, zoals Baudet en anderen doen en zo. Die zeggen, ja, griepje. En heel veel mensen denken zo, ja, het is een griepje. Terwijl, dat is het niet. Maar het is ook niet de grote killer. Dat is het ook niet. Maar het is iets ertussenin. En daarop zijn regels gebaseerd. Op dat iets ertussenin, die ziekte die daartussenin zit, die kun je zeg maar min of meer indammen, of die kun je min of meer beheersen als je aan bepaalde regels houdt. Maar doe je dat, dan ben je dus dan zit je in de pocket van de overheid of van het World Economic Forum en Klaus Schwab en zo. En doe je het niet, wat heel veel mensen inmiddels niet meer doen, ja, dan zorg je ervoor dat dit soort spread events ontstaan, waardoor je zometeen niet meer op vakantie kan. Ik snap ook helemaal niet hoe die mensen redeneren. Hè, dus je gaat enorm feesten en doen, je gaat bij elkaar op de nek hangen en zo. En vervolgens kleurt Nederland weer helemaal rood en dan zeg je, ja, maar nu kan ik niet op vakantie, dat is niet eerlijk. Ja, weet je, houd je dan eerst even aan die regels. Maar goed, daar hebben we het hier al zo vaak over gehad. Omdat die overheid zo ontzettend laks is en niet goed communiceert. En omdat Hugo de Jonge zegt, weet je wat, neem een spuit en ga direct feesten, terwijl het helemaal niet kan en zo. Ja, ontstaat dit. Je moet mensen toch kennelijk gewoon bij de hand nemen. En heel duidelijk aangeven, dit kan wel, dit kan niet. Als je het wel doet, of als je dingen wel doet die niet kunnen, dan zul je daar uiteindelijk consequenties voor moeten dragen. Dus die mensen moeten nu ook niet gaan janken natuurlijk, dat ze niet op vakantie kunnen. Maar ze bederven het ook voor heel veel gezinnen die hadden gehoopt met hun caravan naar Frankrijk en Spanje te kunnen trekken. En misschien zometeen weer rechtsomkeer moeten maken bij Breda.
In Nederland.
Ruim 4 miljoen Nederlanders hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking. Of ze lijden aan een chronische ziekte. Ik vond het trouwens ontzettend veel. Bijna een kwart van de mensen gaat het dan om.
Ja.
Maar waar het voor veel mensen volstrekt normaal is om zich bijna gedachteloos door de openbare ruimte te verplaatsen, is dat voor deze Nederlanders niet zelden een beproeving. Jij reisde deze week af naar het Noord-Brabantse Sint-Antonis. Dat is een van de gemeenten waar ze in ieder geval hun stinkende best doen om het ook de minder valide inwoners, of ik moet zeggen inwoners met een beperking, heb ik net geleerd, mooi, zo makkelijk mogelijk te maken.
Ik ben heel gevoelig.
Ja, want Sint-Antonis, dat denkt mee in de verkiezing van de meest toegankelijke gemeente van Nederland. Dat is georganiseerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ja. Ja, wat maakt een gemeente eigenlijk toegankelijk? Is dat een kwestie van lage stoepranden en geen loszittende tegels?
Ja, dat zijn allemaal van die hele praktische dingen die we vaak over het hoofd zien. Maar inderdaad, gewoon lage stoeptegels, toegankelijkheid van ingangen, liften natuurlijk in overheidsgebouwen, zodat mensen met een rolstoel of een andere soortige beperking daar binnen kunnen. Maar ook websites die toegankelijk zijn voor mensen die gewoon...
Nou, daar gaat het ook bij mij vaak fout, hoor. Overheidswebsites vind ik ook vaak.
Ja, ik vind die Nederland, kijk, bij de Duitse overheidswebsites websites was ik gewend en dat is echt verschrikkelijk. Dus die Nederlandse websites die vind ik vaak wel heel toegankelijk. Maar bijvoorbeeld, waar ik ook niet aan dacht, is wat mij verteld werd van, nou ja, die overheidssites, die moeten eigenlijk een audiofunctie hebben ook. Omdat heel veel mensen die dan die tekst niet goed kunnen lezen en zo, die zou het wel kunnen vertellen. Hè? Dus dat is ook inderdaad handig als je even zo'n audiofunctie hebt. Maar inderdaad, het aantal mensen wat jij noemt, die 4 miljoen, is natuurlijk enorm veel. Maar dat komt ook omdat je hier, dat is een soort verzamelbegrip voor mensen die niet alleen fysieke beperkingen hebben, maar ook geestelijk of die gewoon niet zo goed kunnen meekomen op intellectueel niveau, zeg maar. En vergeet niet, dat is best een grote groep van mensen die eigenlijk, zeg maar, teksten en zo, die jij en ik dan, omdat we gewend zijn ook met teksten om te gaan, heel snel en makkelijk kunnen begrijpen, die voor hen vaak een soort van abracadabra zijn. En omdat er gewoon heel veel mensen zijn ook die laaggeletterd zijn. Dat is ook een soort beperking natuurlijk. Dus eigenlijk vind ik het wel goed dat daar, of heel goed sowieso, want ik vind ook dat iedereen mee moet kunnen komen, dat daar aandacht voor gevraagd wordt. En wat mij dan opviel in die gesprekken met die mensen die dit organiseren, die zeggen, ja, in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, vanuit het hele inclusieve denken en zo, waar wij hier vaak kritiek op willen hebben, omdat het zo vaak doorslaat. Maar vanuit het inclusieve denken, waar ook op wetgeving op gemaakt is, zijn de Amerikanen eigenlijk daar veel verder in. En bijvoorbeeld, wij vinden nu bij de persconferenties normaal dat Irma, heet ze geloof ik, daar staat, als gebarentolk. Maar het was natuurlijk een paar jaar geleden helemaal niet het geval. Hè? Dat is nieuw voor ons. En heel veel van dit soort maatregelen die je gewoon makkelijk wel kunt nemen en die voor mensen het leven een stuk makkelijker maakt, Die moeten nog genomen worden. Dus ik vind dit een uitstekend initiatief. En in Sint-Antonis bijvoorbeeld heb je ook echt zo'n platform voor mensen met een handicap. Wat die gedaan hebben bijvoorbeeld is wandelroutes maken voor mensen met beperkingen dan. En dan, ja, omdat die mensen af en toe natuurlijk moeten zitten en uitrusten, hebben ze andere mensen met een beperking, dus waarschijnlijk die vroeger in de sociale werkplaats zouden hebben gewerkt, die hebben ze dan bankjes laten maken en langs die wandelroutes gezet, zodat die mensen daar kunnen uitrusten. Nou, zo creëer je en een mogelijkheid voor mensen om naar buiten te gaan, en je creëert werk voor mensen die anders misschien geen werk zouden hebben. Dus dat is allemaal prima. En nu heeft er enkele, dat heet dan een superteam, heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeentes, die heeft dit uitbesteed aan een campagnebureau. En die hebben dan 5 min of meer bekende Nederlanders met een beperking gevraagd om door Nederland te reizen en bij al die gemeentes langs te gaan. En eens te kijken als ervaringsdeskundige hoe het er dan mee staat. En het publiek, iedereen kan meedoen. Misschien wel aardig, iedereen kan meedoen. En dan is er zo'n website waar je naartoe kunt. En dan kun je je eigen ervaringen met je eigen gemeente daar ook beschrijven. En je kunt ook kiezen uit die 12 die nu zijn overgebleven.
En Nederland is een extreem aangeharkt land, hè, gegoten uit wetten en regelgeving. Soms lijkt het ook alsof het elk jaar weer verder geordend raakt. Maar ervaren de mensen die jij sprak dat ook zo? Wordt Nederland elk jaar weer beter toegankelijk?
Niet per se. Maar ja, kijk, zij redeneren natuurlijk vanuit de Nederlandse context, waarin je een infrastructuur hebt die al gewoon op een heel hoog niveau staat natuurlijk. Ook wat dit betreft. Want als jij naar Oost-Europa gaat of naar het Midden-Oosten of zo, ja, dan zit je als rolstoel, iemand met een rolstoel. Nou ja, Oost-Europa misschien inmiddels niet meer, maar gewoon daar diep in Centraal-Azië en Midden-Oosten en Afrika en zo, heb je het als rolstoeler natuurlijk gewoon niet makkelijk. Dan is er helemaal niks voor jou.
Een gode overgeleverd.
Ja, vaak wel natuurlijk. En wij staan in onze landen, hier in West-Europa, natuurlijk al best op een hoog niveau. Maar ja, dat kan kennelijk altijd nog beter. En dan ga je natuurlijk helemaal in de details zitten. Zoals daar in Sint-Antonis, zoals ik bij zo'n dagbesteding. En dat was een tijdje geleden, was een mevrouw die was daar op de stoep gestruikeld en voorovergevallen. Nou, wat gebeurt er dan? Die gemeente die gemeente legde dan een nieuwe stoep neer. En die stratenmakers die daaraan werkten, die zeiden, weet je wat, we arceren de stoep ook even. Dan is het voor mensen die met slecht zicht ook wat beter zichtbaar. Dus die dachten gewoon mee, wat ik wel heel erg leuk vond. Maar ja, dat zo gaat het in Nederland dus kennelijk soms. En dat ontstaat misschien ook wel als in zo'n gemeente er een mentaliteit is van dat je op elkaar let en dat je ook op dat soort dingen let en zo. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk inderdaad om de details. Hè, een van die min of meer bekende Nederlanders die dan in dat superteam zit, Jos Dekker, die vertelde over een nieuwe brug in Nijmegen en die wordt dan gebouwd, maar er was dan geen rekening gehouden met mensen die daar met een beperking die er dan ook wel overheen zouden willen bijvoorbeeld. En dat vond ze dan wel heel vreemd. Omdat in deze tijd zou je verwachten dat daar wel die mogelijkheid voor zou worden gecreëerd. Maar kennelijk is het dan toch niet gebeurd. En nou ja, daar willen ze dan de aandacht op vestigen. Kijk, het zijn niet voor ons natuurlijk helemaal geen existentiële problemen. Maar voor mensen die slechte been zijn en zo, is het gewoon hun dagelijkse problematiek. Dus ik vond het wel eens goed om daar wat aandacht op te vestigen. Want ik ga ervan uit dat onze lezers en misschien ook wel onder de luisteraars van de podcast ook mensen zijn die hiermee geconfronteerd worden.
Zullen we naar ons wekelijkse ontwaakmomentje gaan?
Yes.
Wie het spoken week?
Nou, zet die tas maar op tafel. En rits hem open. En wat heb je meegenomen?
Nou ja, mij kwam onder de ogen een interview met een vluchteling, jonge vluchteling uit Syrië. Die niet weet, of nou, die binair is. Elias Zagra heet hij of zij.
Hun.
En dat kan natuurlijk, hè? Dat sommige mensen hebben diffuse genderidentiteit.
In het ene moment identificeren ze zich meer als man en het volgende moment meer als vrouw.
Ja, of precies, of ze weten het gewoon niet, er zit ergens ertussenin. Ik heb ook wel eens iemand met deze.
Nou, ik vraag me soms ook wel eens af wie ik ben, waar ik ben, wat ja, ik hier doe.
Ik elke ochtend vraag me niet af of ik man of vrouw ben. En dat is natuurlijk heel ingewikkeld. En kijk, ik heb ook wel eens interviews gedaan met mensen die hiermee kampen, misschien wel. Degene die ik interviewde toen, die wilde gewoon een X in het paspoort hebben, niet MV of X. En het is ook gelukt uiteindelijk. Dus ook daar met hen, met deze mensen, een hele kleine groep natuurlijk, wordt in Nederland gewoon rekening gehouden. Is ook goed, omdat ik wil niet politiek correct overkomen, maar ik vind iedereen moet gewoon vrij zoveel mogelijk vrijheid
voelen.
Dat is voelen.
Gewoon liberaal, hoor.
Precies, dat is gewoon een liberaal standpunt en daar doen we verder niet moeilijk over. Maar wat mij heeft opviel, is dat in de taal, waarin, dus in het stuk zelf, zeg maar de ideologie van die gender, dus die genderideologie, wordt overgenomen. Dus dan krijg je, en dat is dus heel merkwaardig, en dan kunnen we ook even een stap verder maken, namelijk dat, omdat Elias dus niet weet of het een hij of een zij is, gaan ze dus in meervoud praten, is het een they, zij. Maar dan krijg je dus een hele rare situatie in zo'n stuk, omdat daar dan zinnen in komen te staan als binnenkort verhuist hen naar Hilversum, waar hen een modeopleiding gaat volgen. Nou, dat kan niet. Dat is grammaticaal fout. Bovendien, we hebben het hier over één persoon en niet over meerdere personen, want hier staat ook bijvoorbeeld: ik heb gelukkig geen bloed gezien of heel erge dingen meegemaakt, zegt de non-binaire Elias Zagra over hun jeugd in Aleppo. En wiens jeugd is dit dan? Is dit dan van Elias of is dit dan de jeugd van een aantal kinderen? En het punt is natuurlijk dat je als journalist kun je de problematiek beschrijven, voor zover het problematiek is, of het fenomeen, laten we het zo zeggen. Maar je moet niet meegaan, vind ik dan, in het taalkundig of in het gebruik van dit soort activistisch jargon. Want dan verwar je, dan ga je zelf in het kamp van die activisten zitten en je verwart ook natuurlijk je lezers, die echt niet meer begrijpen over wie je het hebt of waar dit over gaat. Bovendien legitimeer je ook de uitwassen. En dan kom ik op iets wat ik interessanter vind. Naar aanleiding van weer een verhaal over transgenders in de sport. Hè? De vrouwensport wordt op dit moment, daar is echt een discussie gaande over of transgender mannen wel in de vrouwen, dus mannen die zich vrouw voelen en die dan die transitie doormaken, of die wel in de vrouwensport actief mogen zijn, omdat ze daar gewoon aan competitievervalsing doen. Die zijn gewoon veel sterker en veel groter vaak. Dus die vegen die vrouwen gewoon weg. En dat is natuurlijk voor mensen, voor vrouwen die heel lang getraind hebben om bepaalde kwaliteit te bereiken, is het gewoon heel naar. En daar ontstond een discussie op. En toen meldde een lesbische vrouw zich bij mij. En die zei dat ze dus helemaal gestoord werd van deze ideologie. Omdat zij zegt, elke man die zich identificeert als vrouw, die kan tegenwoordig gewoon maar in kleedhokjes komen en in kleedkamers en toiletten en zo. Ja, het ging over een toilet ook voor dit soort mensen. En die zeggen, ja, maar daar zijn we natuurlijk helemaal niet van gediend. En in die LHBT A tot en met Z beweging, is op dit moment is die ideologie, die transgender ideologie, echt het punt, het speerpunt van hun emancipatie, zeg maar. Waardoor ook allerlei uitwassen ontstaan. Bijvoorbeeld die vrouw die zei tegen mij, die hele transgender ideologie is ook heel erg homofoob. Omdat je niet meer op je eigen seksen mag vallen. Want als je dat doet, dan ben je dan ben je transfoob in hun ogen. Dus er zit binnen die op zichzelf niet eens, natuurlijk gewoon binnen die minderheid.
Dat snap ik ook niet helemaal. Waarom is dat dan?
Nou, omdat je je moet dan in hun, als je dan zegt van ja, maar ik val niet op zo'n transgender vrouw, dus een man die dan die transitie doormaakt, zegt ik ben nu vrouw. Ja. En nu moeten vrouwen ook op mij vallen, lesbische vrouwen. En als die lesbische vrouwen dan zeggen, ja, maar dat vind ik niet aantrekkelijk, dan ben je transfoob. Dus dat is in die kringen weer een heel vervelend. Dat is weer extra probleem erbij. Ze hebben al zoveel natuurlijk gedoe. Hè? Die hele emancip- het is ook, het heeft wel iets heel triest. Die mensen, hè, die beweging heeft zich geëmancipeerd, ontwikkeld en zo. En nu komt er eigenlijk van buitenaf een soort nieuw probleem binnen gefietst. Waar ze helemaal niet op zitten te wachten. Nou, dat vind ik heel erg interessant. En dan vind ik het gewoon niet goed. Als laatste dan, als je journalist bent en je gaat dus binnen deze hele explosieve context, ga je het jargon wat die mensen gebruiken en een beetje opdringen ook, ga jij ook gebruiken. Je moet die afstandelijkheid bewaren, vind ik. En dan moet je maar zeggen, weet je, hij, zij, of een beetje eromheen durven te schrijven en niet opeens van één persoon meervoud maken, want dan doe je ook bijna net of die persoon een multipolaire storing heeft of zo, hè?
Streng maar rechtvaardig, zo noemt de Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel een pakket aan maatregelen voor een nieuw asielbeleid. Ja, het is inderdaad een heel pakket. Volgens mij onderaan de streep komt het er gewoon op neer dat ze veel willen doen om de illegale migratie tegen te gaan. En met name al die mensen die vaak met gevaar voor eigen leven het kanaal oversteken. En ook niet terug kunnen naar het land van herkomst. Dat die landen ze dan weer niet op willen nemen.
Ze willen buiten Engeland die mensen gaan opvangen. Hè? Liefst op
ook
een
dat,
eiland
ja.
ergens.
Ook ja. dat, ja. ja. Dat moet het, ook, het wetsvoorstel moet het ook strafbaar maken voor migranten. Om doelbewust zonder toestemming naar het VK te reizen. Is dit iets waar Nederland iets van kan en moet leren?
Ja, zeker. Omdat dit dus, het stuit ook niet voor niks op heel veel weerstand in linkse kringen. Dit is dus een van de manieren als die Britten dit doorkrijgen om die immigratie enigszins in toom te houden. Omdat die Britten zeggen, niet alleen willen wij buiten Engeland, buiten het Verenigd Koninkrijk mensen gaan opvangen. Dus we willen gewoon een soort land leasen of zo. En daar die vluchtelingen onderbrengen en daar hun zaak bekijken. Wat Denemarken overigens ook wil, hè, want Denemarken heeft een opt-out in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk is er gewoon uit. Of althans, Engeland is eruit.
Mm-hmm.
En ze maken heel veel zaken strafbaar. Dus bijvoorbeeld als je dan toch binnenkomt illegaal, dan kun je echt op een flinke, ik meen iets van 4 jaar rekenen of zo. En als je die mensensmokkelaars, die kunnen gewoon levenslang gaan krijgen. Dus een heel pakket aan maatregelen wat in ieder geval afschrikwekkend zal blijken te zijn, hoop ik. En wat,
of hopen zij ook.
Hopen zij natuurlijk ook. En wat ze alleen maar kunnen nemen, omdat ze uit de EU zijn. Want als je binnen de EU zit, dan zit je met dat gemeenschappelijke beleid opgescheept. Voor Nederland is het dus ook onmogelijk, want we hebben die opt-out niet en we zitten in die EU. En de EU gaat nooit, gaat dit nooit overnemen. Want je ziet al aan die heftige reacties van Labour bijvoorbeeld. Dat zegt, ja, dit is onbarmhartig en schandalig en dit mag niet en zo. Ja, en dat soort sentimenten leven natuurlijk ook heel erg in Brussel en bij de elites in, ook in Nederland trouwens, maar in Duitsland en elders. Maar die bekritiseren Hongarije en Polen al als die zeggen, ja, we willen niet zoveel immigranten opnemen. Maar dat dit gebeurt is gewoon veelzeggend en misschien kan het wel een soort model worden als het lukt, als het die Britten lukt, om dit op te tuigen. Ja. Kan het soort model worden waar Nederland naar kan gaan kijken.
Maar er zat in ieder geval één element in dat landen die geen asielzoekers terug willen nemen, omdat die geen recht op opvang hebben, als die dat niet doen, dan als straf worden visa aanvragen niet goedgekeurd.
Ja, nou dat soort dingen.
Al bij Nederland. Ja, Marokko wil onze inmiddels demissionaire staatssecretaris van asielzaken niet eens ontvangen. Ja. Laat staan dat er afspraken te maken zijn over dat soort
Ja, er wordt er altijd gezegd, ja, maar we kunnen er niks aan doen, want Marokko wil die illegale Marokkanen die hier door het land zwerven niet terugnemen. Ja, maar Marokko is blij dat ze er vanaf zijn. En dan krijg je Broekers Knol en die zeggen, oh, ik kan niks doen, dat is ook, ik heb geprobeerd en zo. Terwijl natuurlijk kun je wel wat doen, weet je. Maar dat is dus het probleem altijd. Als het moet bijvoorbeeld met corona, kunnen ook opeens de grenzen dicht. He, maar als mensen die zeggen, joh, we nemen per week 600-700 mensen op of zo. En dat kan zo niet doorgaan, want het levert veel te veel druk op de huizenmarkt en op de andere markt. Dan zeggen ze, ja nee, maar we zitten binnen de EU, kunnen we niks aan doen.
Nee, er is gewoon geen politieke wil dan op dat moment. Maar het interessante is inderdaad
wel dat... Nee, Rutte moet naar Brussel en die moet zich dan verantwoorden en daar heeft hij geen zin in.
Maar jij zegt inderdaad terecht, van, want dat zag je nu in de reacties, dat alle vluchtelingen en mensenrechtenorganisaties natuurlijk op hun achterste benen staan. Nou is het ook de vraag of dit mag volgens het VN-vluchtelingenverdrag, waar de Britten zich wel aan hebben gecommitteerd. Maar die Priti Patel zegt ook gewoon, ja, dit is wat onze kiezers keer op keer hebben aangegeven. Ja. Dus er is gewoon electoraal... zijn mensen hiervoor.
Ja.
En dan moeten wij wel. Dan,
en natuurlijk in Nederland is ook een meerderheid gewoon hier natuurlijk voor. Hè? En, maar omdat zeg maar progressief liberaal Nederland al sinds jaar en dag aan de macht is. En de VVD hele stoere taal uitslaat, maar altijd in coalities weer de softe aanpak kiest. Is het gewoon helemaal uit de hand gelopen. Want natuurlijk is er een meerderheid, centrumrechtse meerderheid in Nederland die zegt, ja, maar wij willen dit ook niet. Want kijk wat voor druk het oplevert op allerlei aspecten van onze samenleving.
Dit, dan hebben we het over vluchtelingen die geen recht op opvang hebben. Of die hier die uit een veilig land komen en hier eindeloos in de asielmolen terechtkomen en rond gaan zwerven. En
precies.
Voor overlast zorgen.
Aangemoedigd door al die asieladvocaten die zeggen, weet je wat, nog een procedure. En uiteindelijk zijn ze hier zo lang en dan hebben ze gewoon recht op verblijf.
Want er is natuurlijk wel gewoon een meerderheid van de kiezers voor opvang van oorlogsvluchtelingen, volgens mij.
Ja, dat zal zo zijn. Alleen dan zullen ze nog zeggen, maar liever in de regio. Maar goed, dan zitten we natuurlijk weer met... We kunnen ook niet de Libanon en Turkije en zo aandoen dat zij miljoenen mensen moeten opvangen. En wij dat wij daarvan profiteren. Maar... Ten eerste moeten we natuurlijk stoppen met oorlogen daar te voeren. Dan krijg je ook iets minder vluchtelingen. Want wij hebben zelf ook vluchtelingenstromen veroorzaakt. Dus dat moeten we gewoon niet meer doen. En ten tweede moeten we daar maar helpen om in die regio gebieden te vinden waar die vluchtelingen kunnen worden opgevangen. Desnoods met heel veel geld wat wij vanuit het Westen daar ook naartoe sturen. Hè? En dat die mensen daar kunnen worden opgevangen. En dan als het dan weer veilig is in hun land, zoals in Syrië voor een deel nu, dat ze dan ook weer... terug kunnen gaan. Maar zoals het nu gaat en zoals het nu in Nederland gaat, dat is gewoon een soort spons dat we de 600 mensen per week hier binnenkomen. We hebben geen idee eigenlijk wat we er precies mee moeten en zo. Dat kan zo niet doorgaan natuurlijk. Zo'n kleine ruimte met 17 miljoen mensen. Als we Jan van der Beek en Jan Latte hebben dat toch al zo vaak voorgerekend. Als het zo doorgaat zitten we in 2050 met weet ik veel 20 miljoen mensen of zo of nog meer. Op dit kleine territorium. Nou, dan heb je het over, weet ik veel, hè? CO2, stikstof, huizenmarkt.
Loszittende stoeptegels.
Dat nog niet eens, maar ik bedoel, al die problemen uiteindelijk die wij hebben, die zijn gelieerd aan dit probleem. Dat we met te veel mensen op een te kleine ruimte zitten. Dus het is onverantwoordelijk tegenover onze kinderen en kleinkinderen om deze ruimte op die manier te gebruiken en nog meer mensen toe te laten die bovendien nog eens een keer voor een groot deel, niet allemaal, maar voor een groot deel problemen gaan hebben met krijgen met integratie. En met de acceptatie van onze normen en waarden.
En een groot beroep doen op de verzorgingsstaat.
Kijk, als laatste dan, want dat kunnen we nog wel eens een keer herhalen. De verzorgingsstaat is opgetuigd vanuit de gedachte dat burgers solidair aan elkaar zijn, met elkaar zijn. Dus als burgers het moeilijk krijgen, dat ze dan een beroep kunnen doen op die sociale arrangementen. Bijvoorbeeld, je hebt geen werk, je krijgt bijstand. Je hebt weinig geld, je krijgt toeslagen. Maar dat veronderstelt dat zo'n samenleving, dat er gemeenschapszin heerst binnen die samenleving. En dat mensen ook bereid zijn om solidair aan elkaar te zijn en voor elkaar te betalen dus ook. Want het wordt betaald met belastinggeld. En als je hele grote groepen mensen binnenlaat, van mensen die denken, oh kijk, ik krijg daar een gratis huis, namelijk een sociale huurwoning. En ik hoef niet eens te werken, want ik krijg dan geld en zo. En helemaal niet uit een cultuur komen waarin die solidariteitsgedachte zich buiten de eigen clan of de eigen familie uitbreidt, hè, want in die samenlevingen heb je dat gewoon niet, hè, voor een groot deel, dan ondermijn je de verzorgingsstaat. En dat is iets wat iemand als Jan van der Beek ook telkens zegt en andere verstandige mensen en zo. Maar op het moment dat jij dit zegt, wordt dat als racistisch beschouwd. Terwijl dit gewoon een feit is. En dit is gewoon een pure sociologische analyse die je kennelijk niet mag maken, maar die mensen echt in hun hoofd moeten stampen. Het is of de verzorgingsstaat houden we in stand zoals die nu is, of we enigszins gesaneerd, of we laten de grenzen open en dan stort die verzorgingsstaat in. Dus u mag kiezen.
Nou, jij mag ook kiezen. Wordt het Engeland of wordt het Italië?
Nou, ik mag het niet zeggen, want ik heb Engeland in de familie. Maar ik hoop toch wel heel erg Italië, hoor. Want op basis van wat we hebben gezien, verdient Italië natuurlijk de winst. Ze hebben positief gespeeld, aanvallend, met het hart. De passie van dat team is ongelooflijk. En de Engelsen zijn gewoon met een hele behoudende strategie in die finale gekomen. Gun ik ze ook voor het eerst in zoveel jaar weer zijn finale. Maar dat spel zag er natuurlijk niet uit. Zeker niet als je gewoon...
Ik moet zeggen, ik ben dan zelf ook wel een beetje een weekdier, hoor. Want ik gunde die Denen absoluut de finale en het kampioenschap.
Ja, toch. En dan gaat het zo'n lullige manier eruit.
Toen Engeland dan voorstond met 2-1. En dan zie je die Engelse fans op de tribune hossen en dansen en zingen. Dat smelt ik toch ook wel weer. Dat heb ik ook wel.
Maar Engelsen zijn ook heel vreemd. Ze zijn heel, heel groots in hun verlies altijd. Hè. Ze kunnen altijd op een schitterende en gentlemanachtige manier hun verlies nemen, vind ik. Maar als ze dan dreigen te winnen en ze dreigen zo'n toernooi te winnen, dat las ik nu ook weer in die Engelse bladen en zo, dan vinden ze zich opeens weer de uitvinders van het voetbal. En dan vinden ze dat ze fantastisch gevoetbald hebben en zo. En het voetbal is coming home.
Waar kennen
zo.
We dat van?
En dan denk ik, ja, maar luister eens. Dus Nederland laat het ook wel vaak zien. Hè? Die finales die de Nederlanders hebben behaald en zo. Het is toch vaak geweest met goed voetbal en met gewoon spelers op de juiste posities en zo. En niet met een reservebank vol met hele goede voetballers en een team in het veld waar een paar totaal types staan waar een voetballiefhebber liever niet naar kijkt. En dat is de Engelse strategie geweest. Beetje vergelijkbaar, als ik nog één ding erover mag zeggen, met Van Marwijk toen in 2010, toen Nederland in die finale kwam. Hè, dat was ook zo'n blok van twee van die verdedigende middenvelders, met Van Bommel en Nigel de Jong. En toen waren mensen ook niet zo blij met hoe Nederland speelde. Maar ja, ons kon niks schelen, want wij stonden in die finale. En die kon, maar goed, toen hadden we altijd nog blikvangers als Arjen Robben en Robin van Persie en zo rondlopen. En ja, die Britten hebben daar eigenlijk helemaal niks. Dus het zou niet terecht zijn als ze dit toernooi zouden winnen. Ze zijn er gewoon niet veruit niet de beste ploeg.
We gaan er een eind aan maken.
Right.
Ik dank jou hartelijk, Wiert. En ik dank ook alle luisteraars weer. Graag tot volgende week.
Dankjewel.